Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van J.C. Philpott uit het boek Een twaalftal leerredenen, wat uitgegeven is door Den Hertog te Utrecht. Deze preek is ook uitgegeven in een losse preek. De titel van de preek is Het gereedschap van een dwaze herder, naar aanleiding van Zacharia 11, vers 15 en 16, en hij is uitgesproken in Leicester in 1841. Verder zeide de Heere tot mij, neem u nog eens dwazen herders gereedschap, want ziet, ik zal een herder verwekken in dit land, dat gereed is om afgesneden te worden. Zal hij niet bezoeken, het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen. Maar het vlees van het vette zal hij eten, en derzelver klauwen zal hij verscheuren. Wij vinden de profeten van het Oude Testament gedurig door de Heilige Geest bestuurd om voorbeeldende karakters op te houden en typische daden te verrichten. Aldus werd de profeet Hosea bevolen, neem u een huisvrouw, neem u een vrouw der hoererijen. En waardoor wij, mijns inziens, niet moeten verstaan dat hij een vrouw ten huwelijk nemen moest die in zulke staat leefde, maar een die een bandeloos leven had geleid, maar nu verbeterd was. Zo werd Jeremia bevolen banden en jukken te maken en die aan de hals te doen. Dit was een typische voorstelling dat de volken aan welke de jukken gezonden werden zich aan de koning van Babel moesten onderwerpen. Op een gelijke wijze wordt de profeet Zacharia in de tekst bevolen een typisch karakter op te houden en dat wel zulk een waarvan hij inderdaad het tegenovergestelde was. Hij moest eens dwaze herders gereedschap nemen, als een typische voorstelling van zulk een karakter als in het land zou opstaan, opdat door deze zichtbare en betekenisvolle zinnenbeelden een levendiger en een krachtigere voorstelling gegeven mocht worden dan door woorden maar uitgedrukt konden worden. Hij moest geen dwaze herder worden, maar eentje voorstellen en zich voor een volk vertonen als een zichtbaar zinnenbeeld van zulk een. Maar wij moeten opmerken dat hij in dit hoofdstuk reeds vroeger twee typische karakters opgehouden heeft. Het ene dat van een goede herder en het andere dat van Christus. Dat hij een type was van de laatste is allerduidelijkst uit hetgeen dat wij lezen in vers 12 en 13. Want ik had tot hen lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Doch de Heere zei tot mij, werp ze henen voor de pottenbakker, een heerlijke prijs, dien ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen, en ik wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Deze profetie werd vervuld, toen Judas Iscariot zijn meester verriet voor 30 zilverlingen, en als hij in zijn vroegende doodsangst in de tempel neerwierp, werd de akker des pottenbakkers daarvoor gekocht. En opdat wij de letterlijke zin van de waardschatting des profeets tot die prijs begrijpen mogen, moeten wij opmerken dat het de gewone waarde was van een slaaf, en aldus niet slechts afschaduwt dat Jezus voor een slavenprijs verkocht werd, maar dat de profeet in zijn karakter van een goede herder, het welk hij schijnt opgehouden te hebben als een voorstelling van Christus, door het volk geschat werd op den heerlijke prijs van een slaaf, een geschikte voorstelling van de waardij gewoonlijk gesteld op de diensten van een die arbeidt in woord en leer. Maar wij vinden dat de profeet, voordat hem bevolen werd dat gereedschap van een dwaze herder te nemen, zich twee stokken genomen had, welke hij beide verbrak. Het schijnt dat dit een typische voorstelling was van een zeker werk, het welk gedaan moest worden om als een wijze herder bij de armen der kudde bekend te zijn. Zijn eerste staf was schoonheid, het welk mij voorkomt figuurlijk voor te stellen de schoonheid van de heiligheid van het schepsel. Deze stok op welke honderden van valse herders leunen en met welke zij hun kudde zoeken te besturen, verbrak hij, als een zinnebeeld van het doen ophouden van alle schoonheid en vleeselijke heiligheid van het schepsel. En deze stok moest zichtbaar verbroken worden om aan te wijzen dat een dienaar moest opstaan, niet in de heiligheid van het schepsel, met een geheiligd gezicht en een stemmige tong, alsof hij op de kansel een heilige was en het volk voor hem zondaren waren. Maar hij moest voor hen opstaan als een verloren ellendeling, zonder hulp of kracht, wijsheid of gerechtigheid, behouden door het bloed en de liefde des lams. Zijn stok, schoonheid, moest voor hun ogen verbroken worden, opdat zij in zijn hart een afbeeldsel konden zien van hun eigen, even gelijke lage en even gelijke slechte en even gelijke allerbedriegelijkst en bovenmate goddeloze hart, en zo in stukken gebroken en in zijn handen vermorzeld, dat hij nimmer op dezelfde tot ondersteuning kan leunen, nog met dezelfde als een staf besturen. Maar de ellendigen onder de schapen die tot nut en onderwijzing op hem wachten, weten dat het des Heren woord was in zijn mond. De algehele verlorenheid des mensen en de volkomen behoudenis door de middelaar, de gehele vernieling van de heiligheid van het schepsel en de volmaaktheid van des zaligmakers gerechtigheid. Vuilheid, bederf en bevlekking uitgedrukt op elke gedachte, op elk woord en werk van de zondaar en een boetedoening, een vergiffenis en vereniging, uitgedrukt op elke gedachte, woord en werk van de vleesgeworden Zoon van God. Dat was een bediening die wel voegde voor die slachtschapen welke de profeet geboden werd om te weiden. In hun eigen geweten gedood zijnde, hebben de ellendigen onder de schapen bekend dat het des Heren woord was. De andere stok die hij nam en ook verbrak, was genaamd samenbinders. En dat betekent geestelijk het verbreken van een valse vereniging. Want wij lezen, toen verbrak ik mijn stok samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Juda en tussen Israël. Juda stond vast met den Heere, toen Israël onder koning Jerobeam afvallig werd, en het gouden kalf dat de Bethel en Dan opgericht was, aanbad. En daarom lezen wij, die van Ephraim hebben mij omsingeld met leugen, en het huis Israëls met bedrog. Maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw. En wederom, zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worden. De stok, samenbinders dan, dat stelt typisch voor een valse vereniging, een onheilige broederschap. Een onschriftmatig bondgenootschap, een vermenging van schapen en bokken in een stal, een opeenhoping van koren en kaf op dezelfde vloer, te samenvoegen van het getrouwe Juda met het afgodische Israël op de voet van gelijkheid van gevoelens, leerstellingen en inzettingen, zonder vereniging des geestes in goddelijke onderwijzing. Hier is dan een stok waarmee valse herders hun kudden besturen, alleen op de grond van het Calvinisme, op de doop, of op het lidmaatschap van een kerk, of ons geloof in onze regel, of ook maar op enig ander menselijk cement, om, waren het mogelijk, levende stenen en dode stenen tot één gebouw te verenigen. Maar dit cement, dat moet verbroken worden. Want de levende steen uit de muur, die roept, nedergedrukt door de dode reeks van blokken van boven, en de levende balk uit het hout antwoord dien. Habakuk 2. Van haar plaats tussen de vermolmde daksparren en het geroep van de ene en de weerklank van de ander zal zijn, gaat uit het midden van hen en scheidt u af. Wanneer dan deze stok van een onheilige broederschap verbroken is en geen vereniging toegestaan of erkend wordt, dan die welke op des geestes werk in de ziel gegrond is. Dan worden de ellendige schapen gewijd met de slagschapen en bekennen dat het des Heren woord is. Maar ik gevoel dat ik enigszins van de tekst gedwaald ben, en daarom keer ik zonder verdere voorafspraak tot dezelfde terug. Het bevel dat tot de profeet gericht werd was, neem u nog eens dwazes herdersgereedschap. Daar is, geloof ik, veel betekenis vervat in dat woord nog. Dat is wederom, nog eens. En ik besluit eruit dat de stokken, schoonheid en samenbinders derhalve gereedschappen waren van een dwaze herder. Maar hij moest nog eens, nog verder zulke gereedschappen nemen om meer zichtbaar en nog treffender openbaar te maken wat nu een dwaze herder is. Door dwaas versta ik goddeloos, onwedergeboren, gelijk het woord in andere plaatsen de schrift gebruikt wordt. Dat is verstoken van hemelse medegedeelde wijsheid. En daarom is Gods schatting een dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. De dwazen sterven door gebrek van verstand, want ook wij waren eertijds, dat is in vorige tijden, onwijs, ongehoorzaam, dwalende. Ons wordt daarom verboden om tot een broeder te zeggen, gij dwaas. Dat is hem een onwedergeborene te noemen en hem af te snijden als ontbloot van het geestelijke leven. De dwaze herder is daarom een natuurlijk mens door opvoeding, hoogheid, begeerlijkheid, verwaandheid tot de predikstoel verheven en ontbloot van geestelijke verlichting en hemelse wijsheid. Hij bevindt zekere gereedschappen welke de profeet als zinnenbeelden van zijn karakter genomen heeft. En welke die waren, heeft de Heilige Geest ons hier niet geleerd. Maar daar wij dezelfde uit andere gedeelten van de schrift kunnen opmaken, zal ik de vrijheid nemen hem die ter hand te stellen. Het eerste gereedschap en het kenteken van deze dwaze herder zal dan een masker zijn. De zaak zelf mag misschien bij de Joden niet bekend geweest zijn, ofschoon wel bij de Grieken en de Romeinen. Maar de zaak welke het voorstelt, en namelijk een list en bedrog, was zo oud als de tijden van Jannes en Jambres, de Egyptische tovenaars, welke Mozes weerstonden. 2 Timotheus 3. Hij bloeide krachtig aan het hof van Agab in de dagen van de rechtschapen Micha, een zwaar geplaagde arme Jeremia. Paulus spreekt van deze wanneer hij zegt, zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En zo lezen wij dat de profeten niet meer een haren mantel zullen aandoen om te leren. Een masker te dragen, dat is een valse rol te spelen, een verdacht karakter aan te nemen, een toneelspeler te zijn. Want in oude tijden verschenen de toneelspelers nooit meer dan met een masker voorzien. Welks gelaatstrekken geleken op de persoon wie het voorstelde. En alzo maakt deze dwaze herder de predikstoel tot zijn toneel, zijn heilig voorkomen het masker en zijn valse ijver, zijn luidruchtige reden en zijn hartstochtelijk snoeven zijn klederen kamer zijnde, en aldus verstrikt hij door kracht en behendigheid de eenvoudige in zijn net. Het volgende werktuig dat ik hem ter hand zal stellen, dat zal een scepter zijn, het kenteken van macht en gezag, om te tonen dat hij heerschappij voert over het erfdeel des Heren, 1 Petrus 5. En de schapen wijdt met strengheid en hardigheid. Ezechiël 34. Het derde gereedschap zal een scherpe schaar zijn, want wij lezen, zij bekleden zich met de wol. Ezechiël 34. En natuurlijk moet hij iets hebben om die wol mede af te scheren. Niet dat de dienaar geen eerlijk en voldoende onderhoud zou behoeven, want wie plant een wijngaard en die eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk van die kudde. Alzo heeft ook de Heere verordend, degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar te ontvangen wat vrijwillig gegeven wordt, is een andere zaak dan zoveel wol af te scheren als maar mogelijk is. Of zo dicht af te nemen dat er bloed komt en iets van het vel weggenomen wordt. Zijn vierde gereedschap zal een lange zweep zijn, die reiken zal tot elke hoek van de kooi om te slaan alles wat met vijandschap van zijn vleeselijke gemoed gaande maakt, voor hetgeen hij noemt een misnoegde geest, een ingezogene hebbende wat hij noemt antinomiaanse, gevaarlijke grondbeginsels. Wee allen die niet onder zijn gezag willen buigen, of zich aan zijn onderwijzing willen onderwerpen. Op die wijze zijnde waardigheid te kwetsen, zal de lange zweep op des overtreders schouder neerdalen. Gelijk de apostel ook zegt, gij verdraagt het, zo u iemand, dat is een leraar, dienstbaar maakt, zo u iemand in het aangezicht slaat. Zo sloeg Zedekia, de zoon van Kenaanan, Micha op het kinnebakken. En aldus of schoon beschermd door de wet en de zedelijke welvoegelijkheid om nu goddelooslijk met de vuist geslagen te worden, hebben de geoefende kinderen Gods echter nog te lijden van de geesel der tong. Zijn vijfde en laatste gereedschap zal zijn een boog en een pijlkoker vol pijlen om op een afstand te treffen die buiten het bereik van die zweep zijn. De pijl is voor hen die in de verte zijn, hetgeen de zweep is voor hen die nabij zijn. De laatste wordt binnen de muur in de kerk gebezigd, de eerste wordt gericht op die buiten haar zijn. Deze pijlen zijn bittere woorden, gelijk de schrift ook zegt, die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als een pijl, om in de verborgene plaatsen de oprechter te schieten. Haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. En wederom, en zij spannen hun tong als een boog tot leugen. Hun tong is een moordpijl, en tegen wie zijn deze pijlen hoofdzakelijk gericht? Op de beproefde, verdrukte, de geoefende, op die welke zuchten en klagen over schuld en bederf, op die welke gekweld worden door veel twijfelingen en veel vrees, op hen die beven voor Gods woord en soms bijna verteerd worden door schrik, al wie worstelt om de kracht van wezenlijke godsvrucht, bij wie verandering is, die niet kan zonder een bevindelijke godsdienst, die niet rusten kan op leerstellingen en de letter der waarheid zonder de ondervinding daarvan, en die stoutmoedig zijn kleuren toont als staanden in de rijen van levende, geestelijke, ondervindelijke waarheid, bijzonder indien hij een standaarddrager is, moet verwachten het doelwit te zijn voor deze vergiftige pijlen. Zoveel van de gereedschappen van de dwaze herder, de kentekenen van zijn ambt, de zinnenbeelden en zichtbare tekenen, door welke hij opeens te herkennen is. Maar wij zullen nu komen tot zijn karakter, het welk de Heilige Geest hier beschreven heeft. En daar wij veel door tegenoverstellingen kunnen leren, zal het ons gelegenheid verschaffen om uit het tegendeel te zien wat de wijze herder is. De Heilige Geest heeft 4 ontkennende en 2 stellige kentekenen gegeven. Dat wil zeggen, hij heeft 4 dingen beschreven welke de dwaze herder niet, en 2 dingen welke hij wel doet. De wijze herder bijgevolg zal juist het tegendeel zijn. Er zullen dus zijn 4 dingen welke hij doet en 2 welke hij niet doet. Deze 4 dingen zijn het welke de dwaze herder niet doet. Dat gereed is om afgesneden te worden, dat bezoekt hij niet. Het jonge zoekt hij niet, het verbrokene heelt hij niet, het stilstaande voedt hij niet. Deze 2 dingen doet hij wel, het vlees van het vette eet hij en dezelfde klauwen verscheurt hij. De Heere zegt, ik zal een herder verwekken, dat is, hij wil in zijn voorzienigheid en als een daad van zijn rechterlijke mishagen, zulk een verwekken om hem een model en een voorbeeld te zijn van hetgeen dat een dwaze herder is. Aldus lezen wij, ik zal verkiezen de loon hunner handelingen, en God zal hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Als een daad van rechterlijk mishagen, ten einde het volk te straffen, dat hun oren van die ware profeten afkeerden, zou de Heere hun een van deze tekenen zenden. Het eerste nu dat van de dwaze herder gezegd wordt, dat is, dat gereedschap is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken. Wie zijn dit van wie gezegd wordt dat zij gereed zijn om afgesneden te worden? Zij zijn het wie het droevige klacht wij horen in Ezechiël 37. Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Dat is, Zij zijn zulke die door het werk der wet in hun geweten afgesneden zijn van alle gerechtigheid van het schepsel, alle valse toevluchten, alle bedriegelijke hoop en vermolmde steunsels om een enig goed in zichzelf te vinden of op het getuigenis van de mens te rusten. Wij lezen in Romeinen 11 van de tak die afgehouwen zijnde van de wilde olijfboom ingeënt wordt in de goede olijfboom, het welk een treffend beeld is van de weg in welke een vat der barmhartigheid afgesneden wordt van de oorspronkelijke stam en een Christus ingeënt door de weg van vereniging. De wet werkende toren, schuld, veroordeling en vrees is het mes in de hand van die hemelse landman, welke de end geheel en al van de natuurlijke boom afsnijdt. En voordat deze bloedende tak in de goede olijfboom kan ingelast worden, moet hij op de grond liggen, totdat al het natuurlijke sap zachtjes wegvliet en uitdroogt. Zo moet een ziel hulpeloos en wel dikwijls hopeloos neerliggen, totdat de hemelse landman deze bloedende tak opneemt en in Christus inlijft door een klaarblijkelijke vereniging. Want het wordt des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig. De geestelijke inenting, verschillende van de natuurlijke inenting hierin, dat in de natuurlijke enting, de vruchtbare ent, wordt ingevoegd in die wilde stam. Maar in de geestelijke enting wordt de wilde ent ingevoegd in de vruchtbare stam. Maar beide bevatten deze grote waarheid, dat de twee onderscheidende en op elkaar volgende handelingen zijn, de gehele verwijdering van de oude stam en de volkomen vereniging met de nieuwe stam. Maar de kanttekening geeft een andere vertaling, zij die verborgen zijn. Het volk van God is een verborgen volk. Zij worden daarom genoemd in Psalm 83, Gods verborgenen. Dat is niet slechts verborgen in zijn hand van eeuwigheid, en verbergt hen in het verborgenen van zijn aangezicht voor de hoogmoedigen des mans, Psalm 31, maar verborgen voor het algemene gezicht en voor de opmerking. Zij zijn niet degene die veel gerucht maken in de valse glans van een schitterende belijdenis, nog die vermetel voorwaarts snellen om de hoogste plaats te bezitten, maar door een diep gevoel van geestelijke armoede, nood, schuld en behoefte, rijkhalzen zij om zich geheel en al te verbergen voor een hartdoorzoekend God. En aldus verbergen zij de reden van God in hun hart, naar aanleiding van Psalm 119. En het woord van God is in hen, gelijk het zuurdeeg in 3 maten meel, Matthäus 13. Verborgen voor het algemene oog, maar krachtig werkende in het verborgen. Deze afgesnedene of deze verborgene dan, bezoekt de dwaze herder niet. Gij moet door dit woord bezoeken, niet verstaan een gaan van huis tot huis. De oude Genèvese vertaling heeft zal niet zoeken. In deze zogenoemde bezoeken is dikwijls meer lafheid en laster dan zalving en kracht, meer schadelijke samenspreking dan redenen met zout besprengd, en wij scheiden meer ballast dan bevoordeeld. Het beeld is duidelijk ontleend van een herder in de schaapskooi rondgaande en elk schaap onderzoekende, als zij daar tezamen vergaderd zijn. De schapen die zijn niet verspreid, de een hier en de ander daar, maar in een kooi verzameld, om allen in één plaats onder zijn ogen te zijn. Hij bezoekt hen dan, wanneer hij door de kooi gaat en stilstaat, om met bijzondere aandacht gade te slaan wie zijn zorg vernoden heeft. Zo in het geestelijke bezoekt de herder zijn kooi het best, wanneer zij allen voor hem verzameld zijn. En hij neemt hen voor de predikstoel in ogenschouw, als zij naar hem opzien, om voeding en onderwijs. Hij bezoekt de afgesnedenen wanneer hij afdaalt tot hun oefeningen, beproevingen en verzoekingen, wanneer hij hen niet voorbij gaat, maar woorden laat vallen van aanmoediging en vertroosting overeenkomstig hun toestand. Maar dit doet de dwaze herder niet. Hij mag wel ijverig zijn in hetgeen genoemd wordt bezoeken van huis tot huis, en hij mag rondom vliegen met vleugels van valse ijver, of doorlopen een wekelijkse krans van godsdienstige theebezoeken en zijn, om kort te gaan, slechts één van die, welken in de huizen insluipen en nemen de vrouwkes gevangen die met zonden geladen zijn. Maar hij bezoekt nooit van de kansel hen die in hun gewaarwording afgesneden zijn van het eeuwige leven. Nee, hij schiet erop in en wondt de zulke. Weg met uw twijfel en uw vrezen, gij moet niet blijven staan om uw bedorvenheid nauwkeurig te beschouwen. Zie op Jezus, houd God bij zijn woord, houd de belofte maar vast. De godsdienst is niet zwaarmoedig en droefgeestig, maar vrolijkheid en vrede. Aldus wond en rijdt die dwaze herder die tedere consciënties van één, in plaats van dezelfde te verbinden. Maar de wijze herder, die ontdekt en die bezoekt de zulke, beschrijvende de bevindingen van een afgesneden ziel, daar hij zelf door ondervinding deze weg bewandeld heeft. En als hij zijn ondervinding afschetst en hun stenen des aanstoots verwijdert, worden dikwijls gezegend tot hun verlossing, of tenminste tot hun vertroosting. Mijn gemeente ligt zo ver uiteen, sommigen op 12 en 14 mijlen afstands, dat wat dit punt aangaat en wat mijn zwakke gezondheid betreft, het niet mogelijk zou zijn al mijn geestelijke hoorders persoonlijk te bezoeken, maar de begeerte mijns harten is hen van de predikstoel te bezoeken, rondgaande tot de omstandigheden van elk en een iegelijk. Het jonge zal hij niet zoeken. Dit is het tweede zwarte merk met het welk de Heilige Geest een dwaze herder heeft getekend. Deze jongen is ongetwijfeld een der nieuwe geboren kinderkens waarvan gesproken wordt in 1 Petrus 2, welke gezegd worden begeerig te zijn naar de redelijke onvervalste melk, opdat zij door deze mogen opwassen. Het onderscheidende kenmerk der zulken is dat zij gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is. Zij zijn niet de zulken die in de volle vrijheid des evangelies staan. Zij hebben gesmaakt, niet overvloedig gedronken. Ze hebben een kruimeltje en een druppel gehad, maar zijn niet gebracht tot de maaltijd in de fontein. De dwaze herder dan zoekt dat jongen niet, bij hem is het alles vermetel vertrouwen, een onwankelbare verzekering. En hij die niet op deze hoge berg staat, gelooft hij dat geen standplaats heeft. De vroege bloesem van geloof, hoop en liefde, wanneer de groene spruiten in blad en bloem voortschuiven. De lente der ziel als het lachende seizoen, wanneer alles helder en bloeiend is. De dagen van onze geestelijke jeugd, wanneer Gods verborgenheid over ons een tent was, toen daar een geest des gebeds was, en een honger naar het woord en een ijver voor Gods eer. En een zuivere genegenheid tot zijn volk. Van dat zoete, of schoon gewoonlijk korte seizoen, weet de dwazer, herder, niets. Hij komt opeens tot volle verzekerdheid, en hij wordt een man, zonder dat hij de tijdperken der kindsheid en jeugd doorloopt. Aldus zoekt hij dat jongen nooit. Hij weet niets van hun gewaarwordingen, en daarom kan hij hun toestand niet beschrijven. Hij heeft geen melk voor zulke zuigelingen en hij kan niet afdalen tot hen die in zulke lage staat zijn. Maar de wijze herder zoekt de zulken ook. Hij weet juist waar zij zijn, beide hun hoop en hun vrees, hun standplaats en hun gevaren. Dus als hij zijn schaapskooi doorgaat, zoekt hij het werk der genade in de zulken op te sporen. Hij slaat hun hoop niet ten neer. Nog stoot hun van hun wezenlijke standpunt, maar versterkt al hun geestelijke bemoedigingen. En echter drijft hij hun niet vermetel voorwaarts. Hij houdt hun onder de lammeren en hij voegt hun niet bij die hardnekkige rammen en werkende ooien. Hij zal zoekende zulke te waarschuwen tegen het beuzelen met overtuigingen, opgevuld zijnde met hoogmoed, achtgevende op elke toestemmende beleider. Verward zijn in de strikken van de Satan en de lusten van het vlees, hier en daar lopende met hun vertroostingen, totdat ze alles hebben weg laten druppelen. En als een teder opvoedend vader wil hij hun raden en onderwijzen tot het uiterste van zijn vermogen aangaande al de gevaren en de zwarigheden die hun weg belemmeren. Het derde, stellige, duistere merk tegen deze dwaze herder is dat hij het verbrokene niet zal helen. Ik denk dat wij in deze onderscheidene karakters, waarvan in het volgende vers gewaagd wordt, trappen van ondervinding hebben. We hebben eerst de afgesnedene, dat is zij die onder de veroordeling van schuld en verdoemenis zijn. Dan hebben we de jongen, dat zijn zij die door enige aangename ontdekking zijn de liefde gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is. En nu komen wij ten derde tot de verbrokenen. Deze schijnen voor te stellen die hun eerste liefde verlaten hebben, die inwendig afgevallen zijn van hun God, die verward zijn in enige strikken die voor hun voeten verspreid zijn, die afgeweken zijn in wereldzin, vleeselijkheid en hoogmoed, en zo afgezworven zijn van die eenvoudigheid van het evangelie, van de ijver hunne warme genegenheden en van de oprechtheid hunner kinderlijke gehoorzaamheid en van hun onderdanig overgeven van zichzelf om gevormd te worden als leem in de hand van des hemelse pottenbakker. Aldus schijnen hun genegenheden, hoop en begeerten, hun eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid, hun geestelijke bevalligheid en oprechtheid bezoedeld en verwoest. Hun sterke gezondheid is verbroken. Ze zijn in plaats van vrolijke lammeren die de tedere blaadjes afbijten en de kooi op en neer springen, zwak en ongesteld geworden. Ze zijn nu waar Job zichzelf beschrijft te zijn. Mijn gedachten zijn uitgerukt, de bezittingen mijns harten. Alzo zijn hun gedachten om tot Gods eer te leven, of hem met zuivere genegenheid te beminnen, of met hem in gemeenschap te wandelen, of hem te dienen, alle verbrokenen en verwoest. Hun te grote oordeel is verbroken, gelijk van Ephraim gezegd wordt, hij is verpletterd met recht. Niet dat zij twijfelen aan de waarheid en de wezenlijkheid van de leer der genade, maar hun oordeel omtrent zichzelf of zij het goddelijke leven bezitten, hun eigen toestand voor God, de wezenlijkheid van hun eigen ondervinding, de zekerheid van hun eigen behoudenis. In deze diepe zielservaringen zijn zij verbroken in enig oordeel dat zij kunnen vormen over zichzelf. In een woord, in één woord, al hun godsdienst schijnt opgebroken en zijzelf afgebroken te zijn. Nu dit verbroken schaap wordt door de dwaze herder nooit werktuigelijk geheeld. Hij weet nimmer de kwaal, noch het passende middel. Zijn oordeel is nimmer verbroken, want de waarheid duidelijk in de letter kennende, heerst er geen verwarring in zijn hoofd, de zetel van al zijn godsdienst. Zijn armen zijn nog niet verbroken, want hij kan God altijd houden bij zijn woord. Zijn benen zijn nog niet verbroken, want hij kan gaan wanneer en waar hij wil, ofschoon hem God nooit gezonden heeft. Zijn rug is nooit verbroken, want hij staat nog rechtop en hij heeft nimmer zijn mond in het stof gestoken. En zijn hart is niet verbroken, want de hamer van Gods woord is nooit op die steenrots gevallen. Alzo, hij kan nooit werktuigelijk genezen datgene wat verbroken is. Maar de wijze herder heeft meer of min deze lessen door smartelijke ondervinding geleerd. Hij is wel verbroken als een vat in het welk God toont geen welbehagen te hebben en enige mate verbonden. Daarom kan hij ook passende geneesmiddelen aanwenden voor de verbrokenen in de kooi. Het verzoenende bloed van de zaligmaker, het tedere medelijden van zijn hart, zijn heerlijke rechtvaardigende gerechtigheid, de vrijwilligheid der genade overvloeiende over de overvloedigheid der zonde, de onveranderlijkheid van Gods genade en liefde. Deze en dergelijke geneesmiddelen brengt de wijze herder voor de verbrokenen van de kudde, en wanneer zij goddelijk toegepast worden, genezen zij hun wonden. Maar wij komen nu tot de vierde zaak, welke de dwaze herder niet doet. Het stilstaande zal hij niet voeden. Sommige van des Heeren levend gemaakte kinderen worden tot zulke engten van zielsondervindingen gebracht, dat zij niet bekwaam zijn nog voor, nog achterwaarts te gaan. Zij durven niet voorwaarts gaan, opdat zij niet vermetel worden. Zij durven niet achterwaarts te keren, opdat zij niet in wanhoop neerstorten. Nog durven zij zich tot de rechter, nog de linkerhand te keren, opdat zij niet van de koninklijke weg zwerven. Dus worden zij genoodzaakt tot stilstaan, niet uit bloodhartigheid, niet uit luiheid, niet uit onwilligheid, maar louter uit onmacht om zich te bewegen. Ze zijn omvergeworpen en hun kunnen niet op hun benen staan. Nu voor dit schaap moet voedsel aangebracht worden. Hij moet niet als een luie geschopt, nog met de herderstaf geslagen worden, als hardnekkig, nog als dood over de tenen worden geduwd. Maar hij moet gevoed worden. Hun moet geen onkruid, netels en distels gebracht worden, maar gelijk Agerbad, voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Dat is voedsel overeenkomstig zijn staat en toestand. Het tedeste gras en het vloeiendste en helderste water moest hij bij hem gebracht worden. Niet dat met de voeten vertreden en vermodderd is door de vetten en de sterken. Maar het nagras, dat is het lenteuitspruisel. De Hebreeën beginnen het jaar met de herfst, na des konings afmaaiingen. Maar de dwaze herder heeft geen voedsel voor hen die stilstaan. Indien het schaap zichzelf niet kan in het leven bewaren, hij wil geen voedsel geven aan hetgeen hij noemt een lui antinomianisme, daar hij geen ogen heeft om de ziekte van luiheid, geestelijke onbekwaamheid en vleeselijke onwilligheid te onderscheiden. En om stil te staan uit godvruchtige vrees voor dood en zonde. Dit zijn de vier ontkennende tekenen van een dwaze herder, dat is de dingen welke hij niet doet. Maar daar worden door de Heilige Geest twee stellige tekenen bijgevoegd, dat is, er zijn twee dingen welke hij wel doet. Het vlees van het vette, dat zal hij eten. Dat is, hij zal niet nemen wat tot hem komt, dat wat hem aangeboden wordt, maar hij zou door de kooi gaan en verkiezen het vetste voor zijn eigen eten. Het priesterlijke geslacht behoorde de borst en de schouder, niet het bout en de nier. Hij moest goed voedsel en genoeg voedsel hebben, maar niet het vetste en het beste deel van het geheel. Het woord van God bepaalde een eerlijk en een voldoende onderhoud voor een dienaar, maar het moest vrijwillig en gewillig gegeven worden. Maar de dwaze herder verraadt een grijpende, geldgierige, onverzadelijke geest. Hij zoekt niet de kudde, maar de vacht. En hij wil de waarheid opofferen, het evangelie van een scheuren en prediken om belijders te behagen, enkel ten einde zijn zak te vullen. Dankbaar aan te nemen wat vrijwillig gegeven wordt, is iets. Ontevreden zijn met hetgeen gegeven wordt en te schreeuwen om meer, dat is een ander ding. Het vlees te eten wordt toegestaan, maar te grijpen naar het vlees en vet is verachtelijk. De kudde te weiden als een herder en te eten van de melk van de kudde is eerlijk, maar de kudde te weiden als een vetweider is schandelijk. En derzelfde klauwen zal hij verscheuren. Dit is het tweede stellige kenmerk van een dwaze herder. Schapen hebben dus klauwen, ja, en sommige onze zijn er zeker wel eens door gekrapt. En deze klauwen willen ze soms beproeven op de herder. Wanneer dan de dwaze herder de schrammen van deze klauwen gevoelt, beproeft hij voort al zijn kracht en verscheurt dezelfde. Hij bestuurt ze niet met vriendelijkheid en zachtheid. Hij leidt ze niet met de zoete dwang der liefde en genegenheid. Maar eerst doet hij de wedergeborene kinderen Gods gebrek lijden. En dan, indien zij hem met hun klauwen krabben, verscheurt hij ze. Hun klauwen zijn het voorwerp waarop hij aanvalt, dat is, hij houdt enige van hun uitdrukkingen aan die tegen hem gericht waren, enige strenge opmerkingen omtrent hem gemaakt, enige twijfelingen omtrent zijn christendom, enige tegenwerpingen omtrent zijn arminianisme, enige beoordelingen van zijn gedrag. Deze klauwen hebben hem gekrapt en zijn hoogmoed en belangrijkheid gekwetst. Hij moet daarom weder vergelden. En die klauwen wil hij verwijderen, elk woord aanhalende dat tegen hem of tegen zijn bediening gezegd is, en verscheurt dezelfde. Daar zij, gelijk hij zegt, een bittere en een onchristelijke geest ademen. En een wijze herder, die zal zo niet handelen. Hij zal geen slagen met slagen vergelden, noch striemen met striemen. Zo hij gekrapt is door de klauwen van enig zijner schapen, dan wil hij het liever in stilheid dragen, dan verdeeldheid en twist te maken, en de kudde van een scheuren. Hij zal niet elke barsheid tegen hemzelf of zijn bediening gezegd opnemen, zijn eigen zaak en eer op de predikstoel brengen, in plaats van de zaak van God en de eer van Christus. Maar hij zal meer of minder werkzaam zijn door de geest van hem, die wanneer hij gescholden werd niet wederschold. Wij zien dan door de pen van de Heilige Geest de kenmerken van een dwaze en een wijze herder getekend. Houd dezelfde in het oog. U wordt bevolen de geesten te beproeven of zij uit God zijn. Gij moet rechter zijn van elke dienaar die als een gezant van de Heere komt. Beproeft hem wel. Onderzoekt zijn gelaatstrekken zorgvuldig. Weeg hem nauwkeurig. God heeft u zijn beeltenis gegeven. Vergelijk de man en zijn afbeeldsel. Heeft hij dan de merktekenen voor of tegen? Bezoekt hij de afgesnedene? Zoekt hij het jonge? Hield hij het verbrokene? Voedt hij het stilstaande? Zo hij niet overeenkomt met deze vier hoofdpunten, zo is hij een dwaze herder. Hij mogen zijn wie hij zijn. En daarom boven eet hij het vlees der vetten en verscheurt hij dezelfde klauwen. Is hij twistziek en geldgierig, grijpende en oplopende, een vleier der rijken en een verdrukker der armen, een Demas en Diotrefes? Dan is hij een dwaze herder, het zij in de kerk of in de kapel, in klederen van priesterlijke waardigheid of ongetabberde eenvoudigheid. Neem nooit zijn heilige houding en plechtig gedrag in acht, zijn grauwe haren en zilveren tong, deze zijn maar een ruw kleed om te bedriegen. Sla zijn bediening en zijn daden gade, houd het oog op hem op en van de predikstoel. Keer hem om en bezie van beide zijden, de ontkennende en de bevestigende tekenen, wat hij niet en wat hij wel is. Mijn vrienden, ik heb deze woorden gesproken als een belangeloos persoon, niet met het doel om mijzelf te verheffen, want ik verzeker u, ik ben dikwijls beproefd over mijn eigen roeping tot de bediening, hoewel niet zonder soms een getuigenis te hebben, beide inwendig en uitwendig, van niet te bedoelen enig bijzonder dienaar of dienaren. Gij zijt in de buitengewone toestand van een bepaalde bedienaar te missen, en zijt dus veel gewoon om onderscheidene behulpsels te horen in deze of andere kerken. Ik heb dan getracht voor u open te leggen de trekken van een wijze en een dwaze herder, zoals ze getekend zijn door de Heilige Geest. Beproefd aan dezelfde, al wie gij hoort. Laat geen voorgeven u voldoen. Onderzoek hun geloofsbrieven. Weeg ze in de schalen. Neem acht op hun woorden. En boven alles, zie nauwkeurig op hun geest. En indien zij de merktekenen niet dragen van een wijze herder, of daarvan verschillen, of nog meer, indien zij juist passen met dat karakter hier gegeven van een dwaze herder, verwerp ze eenvoudig. God heeft ze niet gezonden, en door ze te verwerpen handelt gij op zijn gezag, en wandelt in gehoorzaamheid aan zijn woord. Mogen hij ons ogen geven om te zien, handen om te werken, en voeten om te wandelen, in nauwkeurige overeenstemming met zijn eigen onfeilbare getuigenis. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.